Welcome back, I deserve it, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we in op het hoofdthema van kleuter tot college. Wanneer en hoe start je met AI in het onderwijs?
Ja.
En spoiler, Marcel denkt vroeg.
Hoe vroeger, hoe beter.
Oké, gaan we het straks over hebben. Heb jij nieuwtjes meegenomen, Marcel?
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk deze podcast en wij krijgen natuurlijk steeds meer en meer invloed op van alles en iedereen. En nu blijkt dus, dat is mijn interpretatie, dat zelfs de Europese Investeringsbank naar ons luistert.
Oh.
Want zij gaan 70 miljard extra investeren in Europese tech, in met name de opstart van de AI-bedrijven. Met de stelling dat zij eigenlijk vinden dat in Europa de investeringen vaak te behoudend zijn en dat ze wat meer risico moeten nemen. Met als slogan, niet bang zijn, gewoon doen.
Hé, hey, hartstikke mooi. Daar geloof ik ook in.
Ja, en dat ze niet rechtstreeks naar ons refereren is een stukje auteursrechtelijke schending, maar dat laten wij gewoon even door. Laten we even gaan, toch?
Hartstikke mooi.
Ja, maar wel een goed signaal, denk ik. Want Europa ligt hartstikke achter. En eerst riepen wij dat al wel eens, maar was er eigenlijk, maar dat is niet zo. Of er is niet zoveel aan de hand. Maar de afhankelijkheid van Amerika en de situatie in de wereld en de ontwikkelingen maakt wel dat die druk steeds groter wordt. En ze gaan nu echt gas geven.
Ja, en wat ik hier ook wel uithaal, Marcel, is dat steeds meer mensen in Europa, die gaan ook geloven dat AI een hele grote impact heeft op de toekomst.
Echt waar?
Dat zeggen wij al, de hele tijd. We hebben er straks ook nog een paar dingetjes over. Maar dat is wel wat ik eruit haal. En we liggen heel erg ver achter. Dus ik heb ook het gevoel dat, het is goed dat we wat doen, maar we liggen echt heel en heel erg ver achter op China en op Amerika. Maar fijn dat Europa een beetje wakker wordt.
Ja, en positief gezien, wij hebben wel natuurlijk een geschiedenis van heel veel innovatie in Europa.
Mm-hmm.
Alleen de laatste 15, 20 jaar hebben we het een beetje laten liggen. Daarvoor kwam het vooral uit Europa. Met onze eigen Philips, met ASML enzovoort. Dus er liggen kansen.
Mooi. Want we hadden het al over net even van, AI gaat veel invloed hebben, gaat veel impact hebben. En een van de dingen waar nog veel discussie over is, waar ik veel mensen over hoor, is, maar AI kan alleen maar herhalen.
Ja, kan niks nieuws bedenken.
Kan niks nieuws
kan
bedenken.
Kan alleen maar dingen met elkaar verbinden. Ja, daar kunnen we ook een keer een aflevering over doen, want dat vergt echt nog wel wat langer dan ja of nee. Maar een manier of een argument zeg maar tegen AI kan nieuwe dingen bedenken is dat er nog geen nieuwe ontdekkingen zijn gedaan met AI. Nou, ook daar zitten ook echt wel wat nuances in, maar in het algemeen is dat zo.
Ik zit natuurlijk meteen te denken aan het Go moment, Move 37, van dat AI daar echt iets heel geks deed, wat geniaal bleek te zijn. Maar een spelletje winnen vinden we nog niet zo geweldig. Maar vorige week was er ook iets uitgekomen.
Ja, maar ik ga daar goed op. Ik denk dat het gigantisch nieuws was, maar dat krijgt heel weinig aandacht.
Mm-hmm.
Overigens voor AlphaFold, wat ook heel weinig aandacht kreeg, is de Nobelprijs nu gegeven. Dus uiteindelijk vindt het zijn weg wel. Hè? Maar wat Google heeft gedaan, die hebben een nieuw model AlphaEvolve ontwikkeld.
Ja.
Evolve als in een soort natuurlijk selectiemodel. Eigenlijk een model wat... Eigenlijk zijn twee modelletjes, ik zal het even kort uitleggen. En modelletje 1 krijgt een probleem. Meestal een wiskundig probleem of iets, een algoritmisch probleem waar wel een oplossing voor is, maar het model weet dat nog niet. En een model bedenkt een oplossing, meestal op basis van een eerste suggestie. En het tweede model gaat testen of die oplossing goed was.
Mm-hmm.
En geeft feedback. En het eerste model gaat vervolgens door evolueren. Dus eigenlijk een soort natuurlijke selectie van ideeën vindt er plaats en een soort infinite loopje. Dus dat gaat door. En ze hebben dat model een hele hoop problemen gegeven en aan het werk gezet. En bij ongeveer 75% van die problemen bleek dat het model tot dezelfde oplossing kwam als mensen bedacht hadden. Maar er waren ook problemen waar nieuwe oplossingen waren bedacht. En ik noem er eentje. En dit is minder spannend dan het klinkt hoor. Maar je kan, als je een matrix hebt van 4x4, dus 4 getalletjes, 4 rijen, 4 kolommen. En die moet je vermenigvuldigen met een andere matrix van 4 getalletjes, 4 kolommen. Dat is wat bijna al die programma's die AI draaien doen de hele dag. Die vermenigvuldige matrix, want dat is de statistiek erachter.
Je niet bent mij al verder. Kwijt en ik denk heel veel luisteraars.
Precies, niet zo interessant, maar je mag even geloven dat 95% van die servers dit soort dingen doet.
Ja.
En de kortste oplossing, dus de stappen die je moet nemen als computer om het goede uitkomst te geven, was 49 stapjes. En daar hebben ze 56 jaar lang over nagedacht en nog steeds geen verbetering op gehad. En dat model heeft dus een stapje eraf weten te krijgen. Met andere woorden, die heeft dat algoritme versimpeld, waardoor alle servers in de wereld nu efficiënter gaan werken. En dat was model 1, zeg maar. Morgen is dit beter, zeg maar. Ja. Dus dit is, even helemaal ingezoomd op het technische verhaal. De impact hiervan is dat model eigenlijk dus nu al beter dan mensen op sommige problemen kan redeneren in een soort heel natuurlijke manier van handelen. Dus het evolueren van oplossingen. Dat is echt spectaculair nieuws uiteindelijk.
Ja, ik vind hem inhoudelijk wat je net zei, dat gaat mijn pet te boven, dat vind ik helemaal niet interessant, maar dat het dus iets heeft bedacht wat mensen in 56 jaar niet konden bedenken, wat een significant voordeel is in het echte leven, dat zegt wat.
Precies. Ja, er zijn andere voorbeeldjes te noemen en die ga ik niet technisch noemen, want anders kijk jij me weer zo glazig aan. Maar Google heeft 0,7% efficiëntie gekregen op de datacenters. Doordat dat model heeft gezien dat het gebruik slimmer kon, zeg maar. Ja. Dat levert ze gewoon 50, 60 miljoen op. Hè? Dat model verdient zichzelf 100 keer terug. Ja. Dat is bizar.
Dat is bizar.
Ja.
En klein bruggetje. Ik luisterde naar AI Report vorige week.
Ja.
En daar hadden ze iemand van MIT die ook aan dit soort modellen werkt, die helemaal in het wereldje zit. En die zei van, ja, ik werk te hard en ik maak me hele grote zorgen. En ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk. Dus ik zou wel willen stoppen. Maar, zei hij, eigenlijk zijn we het allemaal best wel over eens. Binnen 4-5 jaar verandert de hele wereld door ons. Dus ik ga nog wel eventjes door, want ik zit nu op een plek en dat is zo interessant. Alles gaat veranderen. En dit was gewoon van een insider. Hè? Ik vond het zo heftig om te horen.
Ja, dus eigenlijk zijn stelling was dat de hele wereld over een jaar of 4-5 met pensioen gaat. En dat je dan maar beter die tijd, ook al is het corvée, ga er maar even door.
Ja,
het einde is in
ja,
zicht.
Absoluut. Ja, dat is wat hij zei.
Ja, dan hebben we nog tijd zat toch in het onderwijs om alles daarop aan te passen.
Ja, ik vond dit zo heftig, maar ik hoor hier gewoon weer heel weinig mensen over. En ze zeggen het gewoon allemaal hardop voor mijn gevoel, maar het lijkt wel alsof we dit niet serieus nemen. Maar zullen we even richting onderwijs gaan, want we hebben het nu heel veel erg over AI. Heb je nog iets met het onderwijs, Marcel?
Ja, ik zat net nog te denken, die Alpha Evolve, hè, waar jij vond die voorbeelden te abstract. Maar stel nou dat je tegen zo'n model zegt, je hebt een hypothese. En volgens mij hebben ze dat bij die AI scientist ook gedaan. En je gaat gewoon als student met dat model werken. En jij bent bijvoorbeeld diegene die de hypotheses toetst of zo. En je gooit hem weer terug en je krijgt weer een betere hypothese. Of omgekeerd, zeg maar. Je gaat in co-creatie dat soort evoluties aan. Dat is toch fantastisch? Ik vind dat de hele gedachte achter dat model zo briljant.
Zeker.
Had de natuur ook kunnen bedenken, denk ik dan. Hè? Even praktisch, ja. Ik was misschien wel een leuke anekdote. Vaak als wij workshops geven, dan laten we ook wat demo's zien. Hè? Dus ik had nu workshop/keynote, waar iets meer dan 100 mensen, dus het was niet echt een klassieke workshop. Allemaal mensen uit de bouw en die lesgeven aan mensen die in de bouw willen werken, moet ik zeggen. En ik had gewoon een eindwerkstuk van ze gepakt. Soft skills, dus het ging over communicatie, conflictbeheersing en weet ik veel wat. En ik had in Claude daar even wat op geprompt, zodat Claude wist wat hij moest doen. En ik gooi dat pdfje erin met de opdracht. En je weet hoe dat dan gaat. Tuurlijk, ik maak een artefact aan en dat schermpje opent zich. En daar sneller dan je kan lezen komt die tekst. En de monden vallen natuurlijk wagenwijd open van de mensen. Want ik had 10% in de zaal nog nooit een chatbot gebruikt. Dat maak ik niet vaak meer mee.
Nee, hoor je bijzonder. Niet vaak meer? Ja.
Voor deze workshop heb ik vorige week een account aangemaakt, zeiden de 10. Bijzonder. Maar die gingen wel enthousiast weg. En ik had gezegd, ja, maar dit is een opdracht waar ook nog allerlei persoonlijke verhalen in moeten. Want je hebt bijvoorbeeld een conflict gehad en daar heb je al een keer op gereflecteerd. Dat moet je meenemen. En ik had natuurlijk tegen Claude gezegd, als er zoiets in staat, verzin het maar. Marcel maakt dit werkstuk, verzin maar iets. En ik las even gewoon een klein stukje random voor. En daar stond een conflict bij het nieuwbouwproject Appartementencomplex Rivierzicht. Ontstond een conflict tussen de elektricien en de stucadoor over de timing van werkzaamheden. En ik zei zo, nou, dit staat erin. Ik kijk even de zaal. En is dit nou iets wat een student zou kunnen opschrijven? En echt 100 mensen begonnen te knikken van, ja, dat is een heel goed voorbeeld, ja. Ze dacht, ik moet nog dan gaan verantwoorden. Die voorbeelden moeten anders of zo, maar zelfs dat hoefde niet. Ik kon het zo inleveren.
Wauw.
Toen heb ik ze allemaal een GPT gegeven waarin ze hun eigen toetsen konden checken. Mm-hmm. Dus ik heb ze een linkje gegeven en ze konden dan spelen met die GPT. En die stelden ze wat kritische vragen over hun toets. En daarna heb ik getest, hoeveel van jullie denken, geef eens gewoon in, ik moet helemaal niks doen aan mijn toets. Ik moet een kleine verbetering toevoegen of ik moet mijn toets opnieuw maken. Om hem AI-proof te krijgen. Mm-hmm. 75% zei kleine aanpassing. Maar 10% zei, ik moet gewoon helemaal opnieuw beginnen. En dacht, nou oké, ik heb die mensen nu wakker gemaakt, maar het is 2025. We zitten al bijna weer in de zomer. Mijn vraag aan jou, Tom, over een jaar zitten we hier. Dan zeggen we, het is 2026. Maken wij dit dan nog steeds mee?
Absoluut.
Denk je dat echt?
Ja, absoluut. Ik
ik kan het gewoon niet geloven.
Ja. Ja, sommige dingen gaan zo traag en sommige mensen gaan zo niet mee en dergelijke. Ik denk dat we over een jaar gewoon alsnog ergens workshops kunnen geven. Dat we gewoon hun toetsing erin gooien en het komt er in één keer uit. Absoluut.
Heb jij nog een voorbeeldje?
Ik was vorige week workshop geven aan docenten accountancy op het HBO. En we hebben al vaker gezegd in deze podcast van er zijn gewoon een paar categorieën waar er echt veel gaat veranderen. Heb je het over ICT, over communicatie, over rechten, over accountancy. Mm. Dus je denkt, die mensen zijn wel een beetje op de hoogte van de enorme verandering die eraan zit te komen.
En? Nee. Niet?
Nee. Nee, gewoon normale docentengroep die af en toe heeft iemand er een keertje mee gespeeld. Iemand weet, denkt wel van, dit heeft impact. En heel veel mensen die hebben gewoon nog struisvogelpolitiek van, we gaan het wel zien. Copilot gebruiken, geen idee hebben van hoe ver AI nu al is.
Ja, dat blijft toch de essentie, hè? Dus als je niet zelf ermee speelt en ook echt met een goed model. En dat hoeft echt niet alleen ChatGPT te zijn, dat kan ook Claude zijn, Gemini. Er zijn echt genoeg goede modellen waar je ook gratis mee kan spelen. Je weet niet wat je meemaakt de eerste keer. En dan pas ga je nadenken, denk ik dan, hè? Dat is toch, dat
dan ga je
essentie.
Snappen dat er echt heel veel gaat veranderen. Ja? En dat jij niet meer over 5 jaar hetzelfde werk gaat doen.
Nou ja, zeker niet in dat soort beroepen.
Nee, kan toch niet?
Nee.
En naast enorme bedreiging zie ik daar overigens ook heel veel kansen. Want we gingen ook een beetje dromen in die workshop. En toen zeiden mensen van ja, maar als die AI echt zo goed is als jij zegt dat die is, dan kunnen we allemaal simulaties gaan doen, waarbij je gewoon hele bedrijven opzet met AI-CEO's en dergelijke die je kan interviewen, dat je jaarcijfers hebt, dat je alles kan doen, dat je enorme simulaties draait en daarop het onderwijs gaat baseren. Daar zag je docent echt kijken, wow, dat gaat gaaf zijn, dat gaat tof onderwijs zijn. Dus ook veel kansen, maar ook enorme bedreiging, maar ze waren er gewoon nog niet mee bezig.
Oké, ja, dat is de grootste bedreiging, denk ik eigenlijk.
Absoluut.
Oké.
Zeker.
Nog meer?
Even buiten het onderwijs, maar ik zag een artikel van de Correspondent. Mm-hmm. En dat ging over, de titel was, ga toch weg met je door AI geschreven teksten. Dus een AI-hater wel te verstaan. En die had als argument, als ik naar de film of uit eten ga, kan ik alleen van het resultaat genieten, omdat ik weet dat een regisseur of chefkok er tijd en aandacht aan heeft besteed. Deze persoon kreeg en heel erg veel likes en heel erg veel negatieve commentaren. En ik denk dat ik wel weet hoe jij daarin staat.
Nou ja, ik vind het bijna onbeantwoordbare vraag. Die vraag wordt natuurlijk ook vaak gesteld in het onderwijs. Zit ik nou een AI-tekst te lezen? Ik pik het er zo uit. Pikt het er gewoon niet
bullshit.
Zo uit. Maar dus volgens mij is dan de stelling van deze beste man dat op het moment dat je het er niet uit zou pikken, dus dat het een goed geschreven AI-tekst is, dat het feit dat jij weet dat het door AI geschreven is, maakt dat je er eigenlijk geen waarde meer aan toekent en geen beleving meer bij hebt. Maar dan denk ik, ja, maar er zijn heel veel dingen, zeg maar, niet door mensen gemaakt waar jij wel van geniet, zeg maar, of waar je niet van bewust bent dat het misschien niet door iemand is gemaakt, maar ik snap het niet zo goed, zeg maar.
Ja.
Dus de waarde van eten zit voor die persoon dan volledig in dat een menselijke chef was. Ja, ik vind eten ook gewoon wel lekker soms.
Ja.
En soms niet zo lekker.
Ja.
En ik heb eigenlijk zelden een kijk je in de keuken als ik in een restaurant zit. Dus ik weet helemaal niet wie dat maakt, zeg maar.
Ja.
Ik wil wel altijd, als het echt lekker was, zou ik heel graag de chef een compliment geven. Dat doe ik dan ook, zeg. Zou je dat willen zeggen? Was echt heel erg lekker.
Ja.
En als de chef dan ChatGPT is, dan mogen ze dat voor mij daar gewoon inzetten.
Ja, nou ja, ik denk dat dit vind ik weer een van de argumenten waar ik helemaal niks mee kan, zo'n beetje. En er zijn er meerdere die wij horen, argumenten, waarvan ik denk, ja, je hebt hier helemaal niet over nagedacht, over waarom je nu weer op AI gaat haten. Ik heb het gevoel dat iedereen maar een beetje aan het schreeuwen is soms van, en dit is ook weer een reden waarom we AI moeten haten. Mijn artikel dat op nu.nl kwam, ik heb de eerste 10 reacties gelezen, Marcel, en toen dacht ik, ik ga de rest niet meer lezen, want ik word hier zo depressief van. Alle mensen die geen idee hebben waar ze het over hebben, die kwamen weer even hun hatelijke reactie droppen.
Zo ook. Kijk mij toch boos aan, jongen.
Ja, hou op.
Ja, ik heb het niet gedaan. Hey, maar we hebben, want dit is kritiek van buitenaf die je eigenlijk nergens op slaat. We krijgen ook
vind
wel eens kritiek.
Ik,
ja, ja, nou, dat is jouw stelling. We krijgen ook kritiek van mensen die wel een punt hebben. En die horen wij ook graag.
Zeker.
Dus we hebben kritiek gehad van vaste luisteraar Robert, hè? En die gaf, en dan vertaal ik hem even in mijn eigen woorden, die gaf aan dat wij soms misschien wat weinig kritisch zijn naar elkaar toe over onderzoeken of over onze resultaten. We zeggen, ja, AI is niet alleen maar goed. En het lijkt soms als je luistert dat het allemaal maar goed is. En dacht, nou, dat is wel fijn om terug te horen, want het is natuurlijk niet onze bedoeling.
Ja.
Ja, wij zijn optimistisch en wij zien vaak kansen. Dus dat kan me zomaar voorstellen dat het ook zo overkomt. Dus ik heb mezelf voorgenomen om uitermate kritisch te zijn op alles wat jij zegt voortaan. Dat
heel
sowieso.
Heel goed. En wat ook nog Robert ook nog zei, van hij gaf ons een uitdaging mee. Van nodig nou eens een intelligent persoon uit, zei hij. Die eens wat tegengas gaat geven tegen jullie. En hij zei van, ik ben heel erg benieuwd naar dat gesprek. En daar sta ik heel erg voor open. Lijkt me hartstikke interessant.
Dus wij hebben zeker de intentie, maar dan wordt het een special wat ons betreft.
Ja.
Want, dit is gewoon heel fijn om dit zo te doen, want we moeten het ook even altijd maar nog weer in de week proppen.
Mm-hmm.
Maar een keer een special waarin wij het vuur aan de schenen gelegd krijgen.
Kom maar op.
Ja. En als het terecht is, dan hebben we er weer wat van geleerd.
Ja.
Zo simpel is het toch?
Zo is het. Hey, we hadden vorige week natuurlijk een oproep gedaan. Van, hey, heb jij ideeën voor tapjes, voor appjes dus in het onderwijs? Geef het aan en wij gaan eens kijken of we daar video's voor kunnen maken of kijken wat we kunnen. En we hebben allebei er eentje uitgepakt en die willen we even bespreken.
Ja, want daar wordt heel erg op gereageerd.
Ja, is wel heel leuk.
Superleuk.
Ja.
Dus bij deze alvast.
Echt goede ideeën. En op blijf alle maar niveaus, hè?
Blijf maar sturen.
Heb dingen gekregen, ja.
Ja, hartstikke leuk. Ik heb een, er was een vraag van, jeetje, jullie hebben het heel over die modellen en er zijn zoveel modellen en ik weet gewoon, ik zie door de bomen het bos niet meer. Zou je niet een appje kunnen maken waarin je zo'n model makkelijk kan selecteren? Dus die heb ik gemaakt. Die is, er zitten nog wat foutjes in, zeg maar, in de zin dat ik nog niet helemaal tevreden ben met wat hij over sommige modellen zegt. Hij is ook zeker niet volledig, maar ik heb eigenlijk de belangrijkste modellen op tekst, plaatje, coderen, tappen, redeneren. Zeg maar de hoofddingen die je gaat doen met AI in het onderwijs. Daar heb ik de belangrijkste gratis en betaalde modellen onder zitten met alle voor- en nadelen. En je kan het gewoon selecteren. Ik wil een gratis model en ik wil graag tekst maken. Dan krijg je de 3 of 4 opties met een linkje netjes naar de website. Dus echt laaghangend fruit volgens mij, eigenlijk heel makkelijk.
Zeker.
Het enige wat ik er lastig van vind is dat als ik dat ding ga publiceren, dat er over een week weer 6 nieuwe modellen zijn. En dan moet je het appje eigenlijk weer helemaal gaan updaten. En daar heb ik dan net weer geen zin in. Ja. Maar als prototype, zeg maar, ga ik hem zeker wel even op LinkedIn gooien, denk ik.
Want kan je dit niet zo maken? Ik zit even wel weer verder te denken. Hè? Dus dat je er een soort van API achter gooit. Dus dat je zo'n chatbot met een prompt van, hey, zoek alle recente informatie op en ga dan pas het tabelletje maken. Dus dat je niet, want nu gooi je de informatie gewoon in die app en daardoor kan je dat kiezen, maar dan is het statisch. Maar dus dat je er een soort dynamische app van maakt.
Ja, daar heb ik over nagedacht. En dus ik was natuurlijk begonnen met een deep research.
Ja.
En die heb ik weggegooid. Ik vond hem echt slecht. Het leek nergens op. Hij heeft lang niet alle modellen, zelfs ChatGPT had dat gedaan, had niet eens zijn eigen modellen erin gezet.
Oké. Okay.
Begon met GPT-4 Turbo, dat was het, zeg maar. Toen dacht ik, oké, dit werkt nog even niet.
Vallend, want deep research gaat meestal best wel goed op
internet. Ja, precies. Dus dan dacht ik, nou, ik weet dit wel allemaal uit mijn hoofd. Dus dan heb ik zelf een vrij lange prompt geschreven om alle input te geven.
Hmm.
Ja, misschien is dat ook wel de reden waarom mensen door de boom het bos niet zien. Dat het blijkbaar nog niet zo eenvoudig is om overzicht te houden.
Oké. Okay.
Had je ook iets?
Ja, zeker. We hadden natuurlijk heel veel gekregen. En ik had er eentje uitgekozen van Maud. En Maud die geeft onderwijs aan anderstaligen. En zij wilde graag een hele woordenlijst Nederlandse woordjes wilde ze gaan leren. En ze zei van, hey, mijn leerlingen die leren graag via Engels.
Mm.
Dus dat ze het woordje in het Engels hebben, dan moeten ze naar het Nederlands leren. Of met afbeeldingen. Nou, toen heb ik even gekeken met de gratis versie van ChatGPT. Wat kan iedereen hier nou mee?
Mm.
Je kon best wel makkelijk gewoon die PDF met woordjes uploaden en maak even een quizje van, zei ik volgens mij. Of maakte even een simpel spelletje van dat je deze woorden leert.
Mm.
Nou, de gratis versie van ChatGPT kwam daar gewoon al met best wel iets leuks uit. Kan je wel iets bij voorstellen. Toen ging ik eventjes spelen met Bolt. Die maakte natuurlijk nog een veel gavere app van. Met die woordjes. Mm-hmm. Dan kan je het, zeg maar, flashcards had ik al heel snel. En multiple choice vragen, maar ook van alles en nog wat. Maar toen zat ik even helemaal lekker in. Want toen dacht ik, ja, maar wacht eens even, Maud. Jij wil dit nu Nederlandse woordjes leren. Maar we hebben gewoon taalvakken. Onze Nederlandse leerlingen moeten gewoon Engels leren, Frans leren, Duits leren. Ik kan gewoon een meta-app maken. waarbij je gewoon je woordjes uploadt of een foto kan maken en dergelijke. En dan kan je zelf bepalen of je wil werken met flashcards. En ja, toen, dit deed ik dus zaterdagochtend, Marcel. En toen was het opeens zaterdag eindemiddag. En toen had ik een hele app gebouwd met alles erop en eraan. En het werkte echt super gaaf. En toen liet ik aan mijn vrienden zeggen, hey, kijk eens wat ik heb gemaakt in één dag. En toen dacht ik eigenlijk van, wacht even. Ik wilde eigenlijk gewoon even een simpel filmpje gaan maken over hoe makkelijk het is om iets te tappen. En toen verloor ik mezelf helemaal een heel dat ding gebouwd en het was echt super gaaf geworden.
Ja, dus dat betekent ook als we nog meer vragen krijgen dat het dat de kans is, zeg maar, dat jij hele weekenden weer zit te tappen enorm toeneemt.
Ja, maar als je dan merkt van, hey, en dan vraag ik dit er nog even bij en dan gaat hij dat weer maken. En dan wil ik dit nog eventjes verbeteren en dan gaat hij dat ook weer doen. En het gaat gewoon zo makkelijk en fijn. En eigenlijk, ik wil niet zeggen, alles gaat goed hoor. Ik moet opletten van Robert dat ik niet te positief ga zijn. Want het is ook een soort een haat-liefde relatie. Soms doet hij alles in één keer helemaal goed. En soms zit je even in een loop dat hij niet iets wil verbeteren. Maar wat ik in een dag dan kan maken van zo'n app. Dan denk ik van ja, dit is gewoon. Ik denk dat we het ook deze na de zomervakantie, Marcel, moeten we gewoon gratis gaan uitbrengen. Dat iedereen dit kan gaan gebruiken. Zo vet.
En dan heb ik een kritische vraag voor jou.
Ja?
Wat denk jij dat jij in jouw hoofd doet op het moment dat je vastloopt, waardoor jij aan het einde iets hebt en enthousiast bent? Terwijl we ook wel eens reacties krijgen van, ja, jullie zeggen dat allemaal, dan probeer ik dat en dan lukt het niet. Maar blijkbaar lukt het jou, ons wel makkelijker, zeg maar, om. Ja. En dan presenteren wij het eindresultaat alsof het allemaal soepel ging. Maar ja, soms zit je ook een uur te schelden of gooi je dingen weer weg.
Absoluut. Ik denk dat een van de grootste verschillen wat ik merk tussen mezelf en tussen leken die dus dat helemaal vanaf het begin doen. Mensen hebben soms extreem hoge verwachtingen. Dus als jij nu gaat vragen aan zo'n appmaker van, maak even een app voor me die flashcards heeft, alle soort quizzen die je maar kan bedenken, en doe voor alle talen met PDF upload, foto mogelijkheid, alles in één keer. Als je dat vraagt, dan gaat hij het gewoon niet doen en dan kom je er ook niet uit. Je moet alles heel rustig opbouwen en je moet soms ook accepteren van, ik moet ook niet alles willen. Dus ik weet bijvoorbeeld van, ik ga nu de hele tijd met tekst werken en ik wacht nog eventjes met afbeelding en met het uitspreken. Dat zijn twee andere modaliteiten. Daar wacht ik gewoon even mee voordat ik eerst even heel veel van die tekst doe. En daarna ga ik pas weer andere dingen doen. Maar ik zie heel vaak dat mensen zeggen van, ja, Tom, ik heb dit net geprobeerd. En dan vraag ik van, wat heb je nog geprobeerd? En dan hebben ze zoiets enorms gevraagd waarvan ik denk van, ja, als je verwacht dat dit in één keer gaat lukken, dan denk je ook dat de wereld al veranderd is.
Dus eigenlijk, ik probeer het even te vertalen. Hè? Dus ik denk dat daar nog achter zit dat je gewoon veel ervaring hebt. Hè? Dus je stopt er gewoon veel uren in. Mm-hmm. Maar ook dat je een aantal keer wel succeservaring hebt gehad en dat meeneemt. En zegt, wacht even, als ik zo begin, als ik het eenvoudig opbouw, als ik eerst het skeletje maak van het appje, nog maar even niet druk maken over het uiterlijk of plaatjes of extra toeters en bellen. Dus je wordt er eigenlijk impliciet leer je eigenlijk hoe een software engineer zelf denkt. Hè? Want die gaan ongetwijfeld ook zo redeneren. Die beginnen ook niet meteen met
absoluut
de eindversie.
En dit is mijn 20ste appje die ik nu ongeveer maak. Ja. Omdat ik de afgelopen weken ben ik hier zoveel tijd mee kwijt. En ik snap dat andere mensen niet meteen op dat niveau zitten.
Nee, precies.
Begin dus met iets makkelijks, zo leg ik het ook uit aan mijn studenten.
Juist, maar wij presenteren hier de eindversies alsof je dat allemaal zomaar even hebt.
Ja.
Maar wij zijn al zesde dan tap, zeg maar. Hè?
dat gevoel heb ik nog niet, maar wel meer dan een leek.
Juist.
Ja.
Oké. Okay.
We gaan richting hoofdthema, maar voordat we doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergronden en informatie bezoek je onze website ai4docenten.nl.
Ja, de sponsor. We starten de boodschap weer in.
Sinds 1936 werkt de IVO Onderwijsgroep aan onderwijs dat meebeweegt met de tijd. Van digitaal afstandsonderwijs tot professionele docenten die leerlingen ondersteunen. Wij helpen scholen, leerlingen en ouders om flexibel, persoonlijk en toekomstgericht onderwijs te bieden. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Net als Tom en Marcel staan wij voor onderwijsinnovatie en willen we hen graag ondersteunen in het belangrijke werk dat zij met ons en voor ons doen. Samen maken we leren gewoon en zoals onze oprichter professor Koonstam zei, tijds- en plaats onafhankelijk. Zo biedt Infinity College particulier voortgezet onderwijs met een focus op zelfstandigheid en maatwerk. Met kleine coachgroepen en digitale leermiddelen helpen we leerlingen hun eigen leerroute te volgen. Niet bang zijn, gewoon doen, betekent bij ons technologie inzetten om onderwijs te personaliseren en leerlingen uit te dagen alles uit zichzelf te halen. Meer weten? Bezoek infinitycollege.nl.
Oké, dankjewel weer, Ivio. Interessant. Wij gaan richting hoofdthema, Marcel. En ik had net al gezegd, de titel van Kleuter tot College. Wanneer en hoe start je met AI in het onderwijs? En waarom we dat nu bespreken, is omdat vaste luisteraar Alexander, die is basisschooldirecteur, en die stelde ons eigenlijk de vraag van, hey, waarom hebben jullie het zo weinig over het primair onderwijs, dus het basisonderwijs eigenlijk, met betrekking tot AI in het onderwijs? En ik was het ook helemaal met hem eens, en wij spraken elkaar ook van, ja, wij hebben het daar weinig over, en misschien wel heel erg ten onrechte.
Ja, maar het kan ook ergens door ontstaan, dus ik had daarover nagedacht. Denk, waarom hebben wij de neiging om er minder over te praten? En ik ga een poging doen om een hoog over analyse te doen. En dan kunnen we lekker inzoomen.
Ja, en daarna gaan we ook nog even hebben over, als het zo zit in het PO, hoe zit het dan in het VO en vervolgonderwijs?
Hey, dan gaan we er structuur aan aanbrengen.
Mooi, hè?
Maar wij hebben natuurlijk meestal, het uitgangspunt is meestal het HBO, want daar werken we allebei. Maar we komen ook veel op het VO, MBO. En daar, met name in het VO, valt mij op dat, zeg maar, het gebruik van AI en de aanleiding om ons bijvoorbeeld uit te nodigen is vaak de negatieve kant van, hé, maar leerlingen spieken of maken verslagen en ze leren niks, worden afhankelijk, de gevarenkant. Terwijl in het HBO het eigenlijk al best wel meer en meer gebruikt wordt en omarmd wordt ook op de kansen die het biedt in het leren, waar wij natuurlijk enthousiast van worden. En het PO worden we heel weinig uitgenodigd. Dus ik denk eigenlijk dat het gewoon komt omdat het nog heel weinig gebruikt wordt eigenlijk. En dat is dus niet terecht. Vind ik in ieder geval. Dus ik vind het een hele goede vraag van Alexander. En ik zou ook graag eens, zeg maar, de inhoud ingaan. Maar wat is er dan? Laat ik zo zeggen. Wij moeten AI naar beneden gaan duwen, vind ik. Dat is mijn stelling. Dus zorgen dat het in het PO veel meer aan de orde komt. Omdat je daar volgens mij de basis legt. Maar dan zou mijn vraag aan jou zijn. Wat zou het jonge kind al met en over AI moeten leren? En waarom gebeurt dat eigenlijk niet?
Ja, daar wil ik meteen op reageren. Want ik denk dat wij, en ik denk ook de luisteraar, meteen wel ziet dat het enorme voordelen kan hebben voor de docenten op basisonderwijs. Lessen voorbereiden, al dat soort dingen, dat kan je gewoon als docent AI heel goed voor inzetten. Daar is denk ik geen twijfel over mogelijk. Dan is de grote vraag van, moeten we nou die leerlingen dat laten inzetten? Moeten we gaan voor meer schermtijd? En dat vind ik wel een hele goede vraag. En mijn eerste ingeving is dan, nou, misschien wel niet. Misschien moeten we gewoon even wachten tot middelbaar onderwijs en ze vanaf dan meer appjes laten gebruiken die gemaakt zijn met AI of meer AI inzet. Dat voelt op eerste instantie logisch.
Ja, ik zie dat echt helemaal anders.
Okay.
Dus overigens geen argument tegen voor meer schermtijd of zo. Zou ik even los willen koppelen. Maar ik denk dat een van de belangrijkste bezwaren in het VO om AI toe te staan, en dus de reden waarom het op veel scholen ook verboden wordt, is dat leerlingen niet in staat zijn om het constructief te gebruiken. Dus ze worden er afhankelijk van en ze zetten het niet handig in.
Ik zat meteen al te denken, dat zou een van mijn hoofdargumenten zijn om het niet te doen.
Juist, maar dan denk ik, dan moet je dus vroeg beginnen bij kinderen die nog, zeg maar, in staat zijn om daar ook kritisch naar zichzelf te kijken of nog. Ik denk dat het basisonderwijs de plek is waar je de basis legt voor ook kritische vaardigheden. Het leren nadenken over wie ben ik en wat wil ik. En wat is eigenlijk AI? Dus als ik dan even parkeer leren met AI, dus waar je het over hebt. Hè? Mm-hmm. Dus appjes, chatbots die als tutor dienen. Maar een project in iedere jaargang over wat is eigenlijk AI? En wat is dan echt? En wat is nep? En al die fenomenen die bij horen kijken. En wat is afhankelijkheid? En hoe zou jij nou gaan leren met AI? Maak er maar eens met een groepje een project over. Ik denk dat dat super belangrijk is om daar juist heel vroeg mee te beginnen. Zodat je op het VO komt en dan tegen die docent daar zegt, ja, maar ik weet wel dat als ik alles voor laat zeggen dat ik er niks van leer. Ik heb dat al lang geleerd. Het zit eigenlijk al in mijn workflow. Dat zal dan een eerste klasse misschien niet zo letterlijk zeggen, maar dat zou je wel graag willen.
Hebben we het dan over het verschil tussen oppervlakkig leren en diepgaand leren?
Nou, ik denk dat het vooral om gaat dat je je bewust bent van, op een zeker niveau dan in het PO, wat AI is. Dus bijvoorbeeld dat er bias in zit en dat er misschien privacy dingetjes zijn, want daar zul je denk ik ook nog wel eens tegenargument gebruiken dadelijk. Dat het niet duurzaam is, daar volgens mij jonge kinderen heel gevoelig voor, maar die kunnen dat ook heel mooi uitzoeken. Waar ligt de nuance in die discussie? En vooral het argument cognitieve afhankelijkheid, wat ik in groep 3 nog niet zo zou benoemen. Maar wel gewoon de vraag stellen van, hey, als jij iets moet leren en iemand vertelt het jou de hele tijd voordat je zelf hebt nagedacht, is dat dan handig of niet? En als je helemaal niemand in de wereld hebt om je te helpen, is dat dan handig? En wat is dan een mooie tussenvorm, zeg maar? Ja. Dus ik denk dat je jonge kinderen heel snel onderschat in hoe goed ze dat zelf kunnen bedenken. En als je ze daarin traint, zou maar zeggen, of zichzelf een beetje laat trainen, kan het zomaar zijn dat je daar een hele goede basis legt voor een gezonde relatie met AI. Nou, jij weer.
Zonder relatie met AI. Vind ik mooi. Ik vind het mooi wat je zegt van, hey, als je de ideale situatie schetst, hoeveel begeleiding wil je dan hebben en hoeveel dus niet? Maar dan hebben we het dus nu ook over digitale begeleiding. Mm-hmm. En ik vind dat wel iets anders werken dan menselijke begeleiding. Zit hem ook in sociale interactie leren bijvoorbeeld, wat je volgens mij ook heel erg in het basisonderwijs moet doen. En het zit hem weer in die schermtijd. Hoe kijk jij naar schermtijd? Mag dat gewoon onbeperkt zijn of hoe zie jij dat?
Nou, ik denk, ik wil het kunstmatig onderscheid tussen scherm en boektijd, zeg maar. Ik zou het dan liever stilzittijd noemen, waarin je gefocust bent op tekst, bijvoorbeeld.
Want jij ziet geen verschil tussen een boek lezen en vanuit een scherm lezen?
Nou, de onderzoeken die verschillen laten zien, die gaan over dat een scherm meer afleidt, maar dat komt omdat op een scherm, de meeste schermen, meer gebeurt. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo
te zijn. Dat kan je allemaal weghalen.
Dus natuurlijk. Een e-reader of een boek, daar zit weinig verschil tussen. Mm-hmm. Het ruikt anders, maar het is verder gewoon hetzelfde. Dus dat ligt er meer aan hoe je dat inricht. Dus ik ben een groot voorstander van dat kinderen zeker niet de hele dag stilzitten met een boek of met een scherm. Ik denk dat het heel gezond is om juist met, nou, ik zit in de sporten, dat is mijn vak, sport, maar ook muziek. Dus zeg maar het bezig zijn met elkaar, dat een superbelangrijk onderdeel is in het basisonderwijs. Maar je hebt ook gewoon cognitieve vaardigheden die je wilt intrainen. Je moet ze leren rekenen, taal, biologie, noem maar op. En die basis, ik zie geen argument dan wat wij nu ook gebruiken in het VO voor onze Aisha. Als ik dan even de rol van AI als tutor inzoom. Mm-hmm. De docent staat er in zijn eentje voor, kan dingen uitleggen. En de AI is 24/7 beschikbaar op het juiste niveau. Kan altijd afstemmen, heeft altijd... Dus diezelfde argumenten gelden ook voor het jonge kind wat mij betreft.
Ja, daar kan ik niet op tegen zijn. daar ben ik mee eens. En ik zie nog zoveel kansen ook voor appjes. En dan gebruik je dus niet eens dat je met AI praat, maar gewoon dat je een appje maakt met AI en zodat je iets kan leren. Bijvoorbeeld topografie, helemaal gamificeren, alles erop en eraan. Dat kan je nu vrij makkelijk tappen, volgens
ik
mij.
Zou zeggen, tafels of een virtueel Europa op het schoolplein en je hebt je telefoontje bij je en je gaat geen Pokémon zoeken, maar je moet gewoon naar de hoofdstad van een land. Ik zeg maar even wat.
Dat is echt gaaf, man.
Gast, je zit mij aan te kijken. Ja, als
dat is echt een goed idee. Ja, maar dit soort dingen, je kan nu straks, en zeker als dat tappen nog makkelijker, nog laagdrempelig is, kan je zoveel dingen op een hele leuke manier gamificeren, volgens mij. En daar gaan leerlingen denk ik helemaal aan, die vinden dat veel leuker. En je zei net van, hey, je gaat waarschijnlijk straks nog over privacy hebben, maar daar ga ik het helemaal niet over hebben. Want wat mij betreft hoeven ze voor heel veel van die dingen niet eens in te loggen.
Nee, je niet gaat inloggen. En ik zou zeggen, want er zijn dus privacy, maar ook hoe zorg je dat er didactisch, pedagogisch verantwoorde spullen zijn. En laat je dat een uitgever maken en zit die dan zeg maar met jouw kinderen data te verzamelen enzovoort. Dat hele verhaal. Ik denk dat AI juist ook heel veel mogelijkheden biedt om lokaal, en bedoel ik het model lokaal, dat komt eraan en dat gaat straks iedereen kunnen gebruiken, maar ook je didactiek en je pedagogiek gewoon in de klas onder jouw begeleiding als docent te ontwerpen. En nu ben je nog vaak afhankelijk van methodes, maar je hebt juist straks veel meer mogelijkheden. En op het moment dat je als school of als scholenstichting daar beleid op gaat maken, zeggen nou, wij accepteren gewoon niet, en dat mag ook niet volgens mij van de wet onder de 13 een account op ChatGPT of zoiets. Mm-hmm. Hè? Maar wij gaan dat met een lokaal model draaien en wij houden al die data gewoon op ons eigen servertje. Of we houden het in Europa, net hoe jij het wil regelen. En alle appjes die er gemaakt worden, die bouwen wij gewoon zelf. Of wij... Nou, enzovoort. Je hebt daar in ieder geval veel meer controle over. Ja, ik zie daar vooral kansen, eerlijk gezegd.
Ik ook, absoluut. Ja. En wij zeggen dus eigenlijk, hey, ga het vooral al toepassen. Wat hebben we dan nog nodig, even qua randvoorwaarden? En daarna gaan we denk ik ook richting VO en vervolgonderwijs.
Nou ja, randvoorwaarden is denk ik dus de technische kennis om het op een veilige, verantwoorde manier te doen. En de didactisch-pedagogische kennis en vooral het niet bang zijn gewoon doen om met AI dat te gaan bewerkstelligen. Dus je hebt denk ik een laag nodig. Je moet niet van een basisschooldocent verwachten dat hij het privacybeleid als een soort privacy officer gaat omzetten in een serverafspraak met Jan en Piet van op de hoek. Dat gaat niet gebeuren. Dus daar zal ook in Nederland in de infrastructuur, vermoed ik, de komende jaren heel veel in gaan gebeuren. Ja, er zijn allerlei initiatieven om dat veiliger te maken, zodat je gewoon als school daarop kan inschrijven als het ware. Ik denk vooral dat de docenten de mogelijkheden moeten gaan zien van AI. Ik denk dat de gemiddelde basisdocent vreselijk creatief is. Die heeft best wel veel vrijheid in hoe die het onderwijs vormgeeft en is al, denk ik, heel creatief. Dus op het moment dat die de mogelijkheden gaat zien die wij, waar wij zo enthousiast van zijn, ja, dan is de sky the limit, man. Dat is toch een fantastische doelgroep om op een spelende manier, zeg maar, mee te gaan knallen.
Dat denk ik ook. Ja. Heel mooi. Ja, en als randvoorwaarde zie ik ook nog wel dat je mensen mee moet hebben en dat ze computers, devices moeten hebben, dat soort dingen. Maar als dat er is, ja, dan zie ik eigenlijk alleen maar kansen. En dan zeggen wij dus eigenlijk, Marcel, begin daar al mee in het basisonderwijs.
Gewoon luier uit, appje aan.
Hey, en zijn er dan verschillen met voortgezet onderwijs? Want we zeggen eigenlijk, ga het gewoon doen. In het,
ja, ik denk dat als je over het VO gaat praten, dat wij ons af moeten gaan vragen in het MBO, HBO, op de universiteit. We hebben het overigens ook heel weinig over op de universiteit. Kunnen we er een keertje over hebben. Wat verwacht je nou van iemand die een diploma VO heeft? Wat mogen wij gewoon verwachten? Want daar hebben wij hier in het HBO geen invloed op. Wij krijgen gewoon de HVIST. En ik zou dan even een stelling willen poneren. Goed luisteren, komt-ie. In het VO moet je het mogen gebruiken, maar in het vervolgonderwijs moet je het gebruiken. Dus ik vind een verbod, zeg maar, op AI echt ridicuul. En zeker als de basis al gelegd wordt van wat is AI, hoe gebruik ik dat verantwoord, moet je dat volgens mij gewoon doorzetten. Is er niet zoveel verschil met het PO en het VO wat mij betreft. Maar als een school zegt, hey, maar wij kiezen ervoor om dat weinig te gebruiken. Oké, als het maar mag. Hè? Je kan het niet verbieden, vind ik. Maar in het vervolgonderwijs word je gewoon opgeleid voor een baan waar dat een integraal onderdeel van je werk gaat zijn. En kan je het gewoon niet maken om het niet te gebruiken. Dus moet je ook studenten dwingen te gebruiken. Dat vind ik nogal een fundamenteel verschil.
Ik ook. En ik denk dat heel veel mensen heel boos op jou gaan zijn als je dit zo zegt.
En waarom?
Op welke, vooral, op welk onderdeel? Het moeten.
In het vervolgonderwijs bedoel je?
Ja, het moeten vind ik heel heftig. Uh-huh. Ja, ik denk als je kijkt naar concurrentie en dergelijke, ja, dan gaan de mensen een enorm voordeel hebben die wel AI gebruiken. En ik zie het steeds en steeds meer. De mensen die dat gebruiken, zoveel voordeel. Maar als jij dan zegt moeten, ik denk dat daar heel veel mensen niet goed op gaan. En die gaan daar allerlei redenen voor hebben.
Oké, en dan zeg ik, maak ik hem even concreter. We hebben hier in het HBO, hebben wij, in ieder geval bij de hand, hebben we nieuwe koersdoelen. Daar staat digidata vaardigheid als competentie in. Het competentieprofiel voor de afgestudeerde student staat het gewoon expliciet in. Stond er heel weinig in de nieuwe staat het er al meer. Dat wordt alleen maar meer en meer. Omdat het zo'n integraal onderdeel is. Overigens, als ik zo denk, zou ik zeggen, in het VO zit straks ook een stuk verplichting. Want de SLO zal toch niet nog 20 jaar blijven slapen. En zal ook in de kerndoelen daar veel meer over gaan opnemen. Maar daar heb je het nog niet voor je werk nodig. Vind ik echt nog wel een verschil.
Ja, vind ik ook een verschil. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ik zou boos worden op mensen die zeggen, we gaan het gewoon niet gebruiken in het vervolgonderwijs. Want dan leid je dus jongeren op die in het werkveld niet geëquipeerd zijn.
Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Mm. En je hebt mij ook al meerdere keren horen zeggen van, hey, in september begint gewoon weer een nieuw cohort. En sommigen die hebben nog helemaal hun onderwijs nog niet aangepast aan dat er een wereld van AI is nu. En nou, straks alleen nog maar meer. Dus ja, helemaal mee eens. Maar wanneer de rest van Nederland daar ook zo over denkt, Marcel, ik denk dat we ver en ver op de troepen voorlopen.
Ja, en dan sterker nog, als wij op de troepen voorlopen en wij doen nu een pleidooi om in het PO meer te gaan doen, dan gaat dat ook nog een paar jaar duren. Tuurlijk. En voordat die kinderen bij ons zijn, hebben wij al lang geen werk meer, want over 4 jaar gaan we met pensioen, hoor ik net.
Ja, ik kan me nog steeds niet voorstellen wat ze allemaal nu zeggen waar we over 4, 5 jaar zijn. Dan ziet de wereld er anders uit. Dus daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Maar in de tussentijd kunnen we gewoon al heel veel doen. En ook in het PO moeten we gewoon allerlei appjes maken voor het gamificeren en dergelijke. Lijkt me een heel mooi plan. Voor het VO moeten we het toestaan. En in het volgende wijze moeten we het al inzetten.
Moeten we het eisen, ja.
Dat is wat wij zeggen. Ja,
en over die tweede twijfel ik zelfs of je niet gewoon ook in het VO moet zeggen, joh, het is zo noodzakelijk ook om in je vervolgopleiding daar verantwoord mee om te kunnen gaan. Het hoort er gewoon bij.
Ja. Ik ben heel benieuwd wanneer mensen gaan zeggen van... hé, die gasten, die zeiden dat in 2025. Misschien hadden ze toen toch wel gelijk. Ik denk namelijk dat, dat wat we nu zeggen... dat staat nog zo ver van de realiteit in de praktijk af.
Ja, ik zou het ook wel mooi vinden als wij met... nou ja, op onze woorden moeten terugkomen... en dat wij het ernstig overschatten. Want wij vinden ook dingen te snel gaan.
Ja.
Aan de andere kant, de kansen die wij zien... en dat bedoel ik met open vizier... die zijn er echt in het PO ook. Want ik denk dat we ook richting een afronding moeten. En ik zou ook de PO-docenten heel erg gunnen. En volgens mij is dat een motto wat sowieso op iedere deur staat... in iedere basisschool. Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Ik kom voor zijn